bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil het je hebben over hoe de kerk een plek hoort te zijn van vrede. Dus laten we even beginnen met een tekst van Romeinen 12, 16. Dus als je je telefoon wil pakken, dan voel je vrij. Ik vertrouw jou dat je de Bijbel-app gaat tikken en niet iets anders. Ik ben ook, door de week ben ik ook middelbare school docent trouwens. Dus ik word een beetje paranoid als iemand zo kijkt. Dan, Maar vandaag mag het. Het mag voor mij. Ik vertrouw je. Oké, Romeinen 12, vers 16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. En vooral dat laatste stuk spreekt me zo aan. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Zullen we bidden samen? Vader, ik dank u dat u een God bent van vrede. U bent de God die echte vrede brengt in ons hart. Op een persoonlijk niveau, maar ook midden in ons. Waar u bent, brengt u vrede. En ik bid dat u ons vandaag zou helpen. En ons zal laten zien hoe we meer en nog beter met elkaar in vrede kunnen leven. Hoe we kunnen leven met u in ons midden. En dat we zoveel mogelijk daarover zullen leren. Van wat u daarover te zeggen hebt. Dank u voor. In Jezus' naam. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan kom je er heel snel achter dat vrede echt een big deal is, eigenlijk. Het woord vrede wordt 85 keer in ieder geval genoemd in het Nieuwe Testament. En het staat echt bomvol van allemaal teksten over vrede. Vrede zij met u en helemaal bijvoorbeeld in Romeinen 14 vers 19 staat er: laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert, naar wat opbouwend is voor elkaar. En nog een tekst, 2 Korintiërs 13, 11. Tot slot, broeders en zusters, groet ik u, beter uw leven, neem mijn vermaningen te harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar. Dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Nou, ik heb net 3 teksten gewoon even kort voorgelezen, maar ik had echt zo'n hele rij waar ik uit moest kiezen. Volgens mij is de bedoeling duidelijk, toch? Vrede met elkaar. De kerk hoort een plek te zijn waar je binnenloopt en je merkt, hey, hier is vrede. Hier gaan mensen gewoon op een vredig manier met elkaar om. En weet je, er is heel veel geschreven en gezongen over en gesproken over vrede met elkaar. En wereldvrede is natuurlijk de grote ideaal. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, moest ik natuurlijk denken aan dat hele bekend liedje van John Lennon, Imagine, weet je. Imagine all the people. Oké, ik was ook deze week met mijn tweede klas Forrest Gump aan het kijken. Dus misschien daarom dat Imagine en John Lennon zo in mijn hoofd zat. Maar John Lennon's beeld van vrede met elkaar was heel simpel. Wat was het? Geen bezittingen, geen religie en leven puur voor vandaag. Nou, ik vind het echt dat het nergens op slaat. Maar goed, het is een heel populair liedje. Misschien hou je ervan, weet je. Dat is helemaal fijn bij me. Maar ik raad het niet aan als een soort een leidraad voor hoe je vrede met elkaar krijgt. Want volgens mij geen bezittingen. En weet je, alleen maar voor vandaag leven, dat lijkt me eigenlijk het slechtste wat je kan doen. Maar goed, dus laten we kijken naar wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Maar vrede met elkaar is toch iets heel moois. We weten allemaal hoe fantastisch het is. Weet je, als je goed mensen bij elkaar hebt en iedereen kan het gewoon goed met elkaar vinden, heb je een ontzettend gezellige tijd, werk je goed samen, bereik je veel. Maar hoe vreselijk is het wanneer er conflicten zijn met elkaar? En weet je, het is menselijk, maar als je moet werken op je werkplek, je merkt dat er spanningen zijn, of de family dinertjes waar allemaal onderliggende spanningen zijn, dat is gewoon niet leuk, dat wil niemand. En in mijn ervaring eigenlijk is vrede met elkaar heeft eigenlijk niks te maken met of je nou een goed persoon bent of niet. Of je een liefdevol persoon bent. Volgens mij iedereen hier die zit zou het leuk vinden om wereldvrede te hebben. En om in vrede met elkaar te leven. Dus ik vind vrede met elkaar, hoe bereik je dat? Is niet zozeer een kwestie van ben je een goed persoon of een lief persoon. Maar volgens mij heeft het heel veel te maken met gewoon wijsheid. Weet je, gewoon even slim met elkaar omgaan. Want er is, weet je, als je een conflict hebt met iemand, weet je, conflicten en emoties, we hebben allemaal verlangens en behoeftes en daar ontstaan allemaal conflicten uit. En als je dat hebt, je kunt ermee omgaan op een manier dat de schade zo veel mogelijk beperkt en dat het zo snel mogelijk gewoon opgelost is. Of je kunt ermee omgaan op een manier dat de boel helemaal laat escaleren en je trekt er van iedereen bij. En op een gegeven moment is het echt een enorm ding en er is verdeeldheid. En nou, je weet volgens mij precies wat ik bedoel, oké? Er is een heel interessant tekst in Jacobus 3:17 waar er staat: de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein en vervolgens vreedzaam. En het gaat verder met een hele reeks. Maar dat spreekt me zo aan. Wijsheid van boven is vreedzaam. En God wil ons vandaag wijsheid geven over hoe we met elkaar omgaan. En inzicht geven in hoe we met elkaar omgaan. Zodat wij vrede kunnen brengen aan elkaar. Ik heb echt een visie voor ons kerk en ook voor iedereen hier, dat wij mensen zijn die vrede weet te brengen in onze relaties, waar je ook maar bent, in de kerk, buiten de kerk, dat wij vrede brengen. En wij kunnen vrede brengen simpelweg door de wijsheid van de Bijbel toe te passen. Dus we gaan het heel praktisch maken vanochtend. Wie heeft zin in een lekker praktische preek? Af en toe is het goed om echt goed de theorie in te duiken en de grote begrippen van het christelijke theologie te ontdekken. Maar vandaag wordt het gewoon lekker praktisch. Ben je er klaar voor? Ja. En ik ga vooral spreken eigenlijk van mijn eigen ervaring. En vooral een periode in mijn leven, net nadat ik naar Nederland kwam. Ja, je hoort, ik heb een accent, ik kom uit Nieuw-Zeeland. Dus een stukje van mijn verhaal groeide op in Nieuw-Zeeland. Toen ging ik 3 jaar in Sydney muziek studeren en daarna kwam ik naar Nederland. En ik kwam naar Nederland, eigenlijk mijn grootste reden was een soort mijn droom achter te volgen. Ik wilde God dienen, ik wilde iets met muziek doen en ik was echt helemaal verliefd op Europa. Nou, misschien vind je dat heel raar, maar in Nieuw-Zeeland, ja, ik weet je, de cultuur en de geschiedenis en het eten en de talen en weet je, de dingen zo oud waren. Oh, ik was echt helemaal, ik dacht Europa, oké. Net zoals ik ontmoet mensen die zeggen, oh, Australië, Nieuw-Zeeland. Ik denk, ja, zo goed is het ook weer niet, oké. De natuur is prachtig. Oké, focus, Nicola. Even verder gaan. Ik wilde zo graag in Europa zijn en na 3 jaar muziek te hebben gestudeerd, kreeg ik een uitnodiging van de voorganger van C3 Amsterdam om de music director te worden. En ja, het was een helemaal een vrijwillige baan aan boord, oké? Dus er zat eigenlijk geen geld in, maar toch, het was in Europa, het was God dienen, het was muziek. I was in. I'm like, yeah, let's do this. Dus ik kwam hier naartoe. En ik kreeg gewoon een baan als een au pair. Ik had niks. Ik had gewoon een grote rode koffer en mijn keyboard. En toen heeft de voorganger mij voorgesteld aan het worship team dat ik zou, waar ik leiding aan zou geven. En het worship team was toen nog heel klein, een beetje beginnend. En er waren 3 zangeressen. En ik had niet zo heel veel te maken met de 3 zangeressen, want zij waren onder de leiding van de singing director, zeg maar, en onder de man die heel goed kan zingen. En de rest van het team waren allemaal mannen, 5 mannen. En die waren allemaal minstens 8 jaar ouder dan ik, zo 8, 10 jaar. ouder, allemaal Nederlands, spraken ook Nederlands, niet zoveel Engels. Heel veel getrouwd, of in ieder geval in een stabiele relatie, met kinderen en echte banen en auto's. En echt, je kunt geen andere team voorstellen dan ik. Ik bedoel, wij waren zo ver uit elkaar. Ik bedoel, daar was ik gewoon net afgestudeerd, 22, uit Australië. Ik sprak een klein beetje Nederlands. Keyboard over mijn schouder, gewoon, hi guys. En zij waren al...
Hi, goedemorgen.
What? Okay, wij hadden grote problemen. Okay, dus dit was niet een heel makkelijk begin voor ons. Maar goed, we waren allemaal heel goed, welwillend, hoe zeg je dat? Maar ja, natuurlijk waren we heel anders. En het was niet lang voordat alle andere dingen een beetje naar boven kwamen. Hoe zij keken naar wat we aan het doen waren als worshipteam. Hoe ze keken naar de kerk. Hun manier van communicatie was totaal anders. En weet je, cultuur is iets zo vreemds. Cultuur is eigenlijk wat je gewoon helemaal normaal vindt. En je verwacht dat iedereen dat doet. En je denkt er nooit over na. Totdat je ergens anders gaat. En mensen doen het compleet anders. En dan denk je... Wat is dat? Oké, okay, dus bijvoorbeeld, ik weet nog, ik was een keertje aan het oefenen met die mannen. Allemaal superleuke mannen trouwens, dat moet ik zeggen, tenzij dat ze ooit de podcast luisteren. Maar ik heb heel lang eigenlijk ze allemaal niet meer gezien. Maar goed, superleuke mannen. We zaten te oefenen en het was kerst. Dus ik had een kerstliedje uitgekozen. We zouden een item voorbereiden. En weet je, het liep niet zo heel erg goed. Maar goed, soms heb je dat. Soms moet je er even inkomen. En op een gegeven moment gooide de drummer zijn stokken naar me. Hij zei, ik vind het echt een piepliedje. Okay, nou, mijn Nederlands was niet zo heel erg goed. Maar ik wist inmiddels wel wat piep betekent. En het was geen goed woord. En ik was zo gechoqueerd. Ik dacht, het is een worship team avond, weet je. We zijn christenen, we willen God aanbidden. We zingen heilig, heilig God, u kwam naar aarde. En jij vindt het echt gewoon een piepliedje. Ik dacht, dat kan toch niet? Zo, weet je, okay. Maar dan überhaupt, los van het vloeken, dacht ik, ja... Als je dat soort dingen gaat zeggen, dan ga je dat natuurlijk gewoon op een rustige manier zeggen. Van, hey joh, mag ik even wat zeggen? Weet je, ik twijfel een beetje aan de keuze van het liedje. Omdat, bla bla bla. Dat had ik op zich wel redelijk gevonden. Maar als je het echt op de Nieuw-Zeelands of Australische manier wil doen, dan zeg je dat niet. Dan pak je me even heel subtiel netjes achteraf en zeg je, Nicola, hey, kan ik je even spreken? Weet je, ik twijfel een beetje aan de keuze van het liedje. En volgens mij, als je uit Engeland komt, of misschien een Aziatisch land, zeg je het gewoon helemaal niet. Toch? Maar nee, God had me niet geroepen tot Engeland of een Aziatisch land. God had me geroepen tot Nederland. Woehoe! Nou, ik wist gewoon niet wat ik ermee moest. En er waren meerdere voorbeelden, oké? Okay? Maar goed. Misschien herken je dat wel, hoe dat is, dat je opeens moet samenwerken met mensen die heel anders zijn dan jij. En mensen doen dingen en je denkt, dat kan toch niet? Dat is toch niet okay? Dat is niet fijn, zo ga je niet met elkaar om. En ik weet niet hoe jij bent, maar ik weet je, de neiging die we heel vaak hebben, is niet per se er gelijk wat van te zeggen, of misschien sommigen van jullie wel, maar eerder even naar huis en even je goede vriendin opbellen van, je wil niet weten wat er net is gebeurd bij de worship team oefening, maar die zei dit, kan je dat geloven, dat is toch niet oké, okay, bla bla bla, dat is zo, ga je toch niet met elkaar om, bla bla bla, ja dat kan echt niet. En dan die persoon, die pakt ook de telefoon, hey, hoorde je trouwens wat er gebeurde bij de worship team oefening? En voordat je het weet, heb je zeg maar twee kampen van de andere persoon, die gaan naar huis en zijn, weet je, je wil niet weten wat voor liedje de music director heeft uitgekozen, echt zo'n beep beep beep. Liedje? Ja, meen je niet. Oké, okay, nou, je voelt het, oké? Okay? Dus, de Bijbel heeft er wel heel veel over te zeggen. Dus als we het hebben over wijsheid, oké? Okay, en over hoe je met elkaar in vrede omgaat. Mijn eerste punt is, wijsheid is met iemand praten en niet over iemand praten. Is een tekst in Spreuken 26, 22. Er staat... De woorden van een lasteraar, of een roddelaar, lasteraar is een nieuw woord voor mij. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. Wat een apart tekst, hè? Maar volgens mij, wat er daarmee bedoeld is dat wanneer iemand bij je naar je toe komt met een verhaal, weet je, een negatief verhaal over iemand. Als je daarna luistert, dan raakt het je en komt het binnen. En dat verandert op een subtiel of een niet subtiele manier jouw houding richting de persoon. Dat raak je niet zomaar kwijt. Tenzij dat je echt zegt van, nou, daar ga ik niet naar luisteren. En voordat je het weet, als je dat dan doorvertelt, dan heb je groepen mensen die allemaal een houding hebben naar elkaar toe. En het brengt verdeeldheid. En terwijl het misschien eigenlijk eerst gewoon iets kleins was, opeens wordt het iets heel groots. En Jacobus 3, hier heb ik geen tekst voor. Maar spreekt over hoe de woorden, je tong is als een vuur. Het steekt de vuur aan. En wanneer we over elkaar praten, dan is het als een vuur die door, het kan door de hele kerk gaan. Of je hele werk, of je hele familie. Er is nog een tekst, Spreuken 26:20 zegt, als er geen hout meer is, dooft een vuur. En als er geen lasteraar is, houdt een ruzie op. Dus de eerste tip om met elkaar in vrede omgaan, is om die neiging of de verlangen om iets negatiefs over elkaar te vertellen en daarover te kletsen, om daar tegenin te gaan. En ik weet dat het soms moeilijk is. En soms is het echt... Oké, maar hou de woorden maar binnen. Weet je, het eist weinig moed eigenlijk om over elkaar te praten, maar soms eist het heel veel moed om met elkaar te praten. Nou, ik ging wel naar mijn pastor, want ik had advies nodig. Dus dat is dan net iets anders dan roddelen of zo. Ik was niet van... Maar ik zei, ja, wat moet ik ermee? En hij zei, ja, je moet ze gewoon lief hebben. Gewoon proberen te winnen. Weet je, gewoon erbij houden. Oké. Dus ik probeerde heel lief en aardig te doen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat niet genoeg was. Weet je, en het is goed om elkaar lief te proberen te hebben en proberen elkaar aardig te vinden en zo. Maar als de irritaties opstapelen, op een gegeven moment moet je met elkaar praten. Nou, jullie, ik denk dat de grotendeels van jullie hier Nederlander zijn. Dus waarschijnlijk vind je echt een no-brainer. Echt heel simpel. Natuurlijk praat je met elkaar. Maar ik had mijn persoonlijkheid en mijn achtergrond niet mee. En ik vond het idee om met deze mannen te gaan praten over de dingen die een beetje stroef liepen, vond ik echt zo eng. Oké, ik ben gewoon even eerlijk met je. En misschien identificeer je wel of niet. Of misschien spreek ik alleen met de expats aan nu. Maar ik vond het echt heel eng. Maar ook een beetje omdat ze 10 jaar ouder waren. En ze waren allemaal mannen en 2 keer zo groot. Ik voelde me echt enorm, ja, best geïntimideerd. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik moet gewoon even praten met deze mannen. Dus ik ging heel veel luisteren, heel veel praten. En op een gegeven moment sprak ik de jongen, weet je wel, met de, ik vind dit een beatnummer. En ik zei, ik probeerde een beetje uit te leggen, ja, hoe ik daarna keek. En wie weet hoe hij reageerde? Hij lachte me compleet uit. Serieus, hij snapte er echt helemaal niks van. Hij zei, jij vindt piep een woord. Nou, je moet horen hoe de mannen op mijn werk praten. Volgens mij werkte hij bij de brandweer in IJmuiden. Dus super sterke, dappere helden van mannen, maar niet geselecteerd op touwgebruik, denk ik. Maar weet je, hij zei, nou, er is echt helemaal niks mee. Ik zei, nou, maar kan je niet dat soort dingen gewoon op een rustige manier of laten, zeg maar, spreek me gewoon persoonlijk aan. Persoonlijk kan je gewoon alles zeggen. Hij zei, hoezo? We zijn toch gewoon allemaal vrienden van elkaar. Ik ben gewoon open. Ik ben gewoon eerlijk. Weet je, ik zeg gewoon wat ik voel. En misschien als ik het zeg, dan zeggen andere mensen. We zijn gewoon open en eerlijk met elkaar. I'm like, oké. Ik heb niks tegen openheid en eerlijkheid. Maar ergens in mijn hoofd was maar weet je, ik was te jong en onervaren om eigenlijk uit mijn woorden te kunnen komen. Om echt te zeggen wat mij nog dwars zit. En dit is ook iets. Als iemand jou enorm irriteert, dan zegt dat waarschijnlijk heel veel over jou. Niet om te zeggen dat jij het probleem bent, maar dat is altijd een moment om over jezelf te leren. Waarom irriteert het je zoveel? En heel vaak, ja, is het omdat jij een waarde hebt en dat wordt niet herkend of dat komt niet uit of zoiets. En ik heb eigenlijk, ik moet deze jongen echt, zat ik te denken terwijl ik deze preek voorbereidde, ik moet hem echt een keertje bedanken. Want hij heeft me zo geholpen om echt na te denken over wat echt mijn waarden zijn en wat mij stoort en wat ik er nou van vind. Want ik ging naar huis en dacht, ja, ben ik gewoon zo lief en beschermend of zo opgegroeid dat ik niet een woord als beep wil horen in mijn worship team. En ja, wat is er mis met open en eerlijk als jou zo brengt en zo. Weet je, dus ik moest heel erg nadenken. Wat zijn mijn waarden en wat wil ik nou en wat wil ik niet? Er is een tekst, Spreuken 26:20. Welke tekst is dat? Nee, ik weet niet meer welke tekst ik wilde voorlezen. Niet eens in mijn hoofd. Maar ik wilde... Oh, ik weet het. Ja. Deze tekst hier. Spreuken 27:17. Sorry, ik sla over. Zoals men ijzer scherpt ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Nou, weet je... Dat wordt vaak gezegd. Weet je, ijzer scherpt ijzer en we maken elkaar scherp. Maar dat gebeurt niet eigenlijk zomaar. Dat gebeurt niet alleen maar omdat je mensen om je heen hebt. Dat gebeurt wanneer je het gesprek durft aangaan en wanneer je durft luisteren met elkaar, dan weet je, dan daag je elkaar uit. En oh, wat werd ik echt enorm uitgedaagd, zeg. Wauw. Maar zoals ik heb gezegd, het was uiteindelijk goed, want uiteindelijk kon ik wel onder woorden brengen wat ik wilde en wat ik dacht. En weet je, we konden een beetje naar elkaar toe groeien. Maar oké, dus ik weet dus goed om het gesprek aan te gaan, maar de vraag is, hoe? Als christen, hoe moet je als christen dat gesprek aangaan als je merkt, ik moet een gesprek hebben? En de allereerste ding wat je moet doen, en dit is hoe je, dus als je vrede wil brengen en je wilt het op de christelijke manier doen, is bidden. Eerst bidden. Altijd eerst bidden. Er is een tekst, en deze staat ook niet op het scherm, maar dit is... volgens mij in Lucas, waar Jezus zegt dat we moeten bidden voor onze vijanden. Bidden voor de mensen die je zo irritant vinden. Bidden voor de mensen die eigenlijk op je uit zijn voor het kwaad. Het eerste wat we doen is bidden voordat wij dat gesprek aangaan. Want het is mogelijk om boos te blijven wanneer je voor de persoon bidt. Je hart wordt zachter. En dat is een goed idee. Dat is een goed iets. Je haat voor het zachte voor de persoon. Je bidt voor wijsheid. En nog iets. En deze komt rechtstreeks uit Jezus. Superbelangrijk. Matthäus 7:1. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splint in het oog van je broeder of zuster, terwijl de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hem zeggen, laat mij de splinten uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zou je scherp genoeg zien om de splinten uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Nou, weet je, soms is het zo lekker om even, we willen ons elkaar helpen met die splinten, terwijl een enorme balk in onze eigen oog staat. Het advies van Jezus is, als je dat gesprek aan wil gaan met iemand, moet je eerst heel goed naar jezelf kijken. Want wie weet, als je op het moment dat jij een kritische opmerking maakt over iemand, gaat de persoon gelijk, weet ik 100% zeker, met een kritisch oog naar jou kijken. Wie herkent dat? Iemand komt naar je toe en zegt, je bent een beetje laat, hè? En onmiddellijk denk je, ja, jij was ook vorige week te laat. En je denkt aan alles waar de persoon ook niet voldoet aan de eis. Dus, wijsheid. Eerst voordat je een gesprek aangaat met iemand, moet je bidden en heel goed jezelf vragen. Weet je, heb ik er recht om erover te spreken? Doe ik zelf wat ik van de persoon wil? Doe ik zelf wat ik van de persoon vraag? Want anders brengt het geen vrede. Anders heb je geen recht om te spreken. En ik denk, als iedereen dat zou doen, dan zouden de helft van de gesprekken waarschijnlijk toch niet plaatsvinden, toch? Want niemand is perfect. En als je weet, als ik nu allemaal eisen ga stellen aan deze persoon, dan komen dezelfde eisen terug. Nou, dan ben je een stuk voorzichtiger. Oké, dus terug naar mijn verhaal. Ik ging dat gesprek aan. Niet alleen maar met de jongens, maar ook met de andere jongens. Ik heb heel veel geluisterd. En langzamerhand kon ik beter onder woorden brengen wat ik dacht en wat ik voelde. En ik kreeg echt de smaak te pakken. Ik dacht, heerlijk, dit hele open praten met elkaar. Ik vind het fantastisch. Weet je, wat een goed iets dat de Nederlanders doen. De directheid, ik vond het echt heerlijk. Mijn eigen familie in Nieuw-Zeeland, die hadden er meer last van. Die zeiden, oh Nicola, you're just being Dutch again. Want ik begon ook met mijn eigen familie gewoon dingen uit te spreken. En ik vond het alleen maar goed en positief. En zij moesten er erg aan wennen, laten we zo zeggen. Maar op een gegeven moment, ik denk dat ik ging een beetje de andere kant op. Hè? Van, oh, wat irritant. Nou, ga ik gewoon wat van zeggen. Gewoon, boom. Gelijk, ik ben gewoon open. Ik ben gewoon eerlijk. Weet je, en ik leerde heel snel dat je eigenlijk niet altijd over dingen moet praten. Oké? Okay? Nog een tekst. Ik heb heel veel teksten, maar de Bijbel, serieus, ik heb echt 50 teksten niet gebruikt. Dus de Bijbel heeft er zoveel over te zeggen. Waar zullen we beginnen? Oh, Prediker 3:7. Dit is mooi. Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Kan ik je zeggen, ik vond eigenlijk geen spreuken over het belang van dingen uitspreken. Ik geloof er wel in, maar het is een beetje misschien verborgen. Maar ik vond tientallen teksten over het belang om soms je mond te houden. Dus is het tijd om te zwijgen en de tijd om te spreken. En nu, als je tot zover niet hebt kunnen identificeren met mijn verhaal als Nederlanders, dan zou je vast hier nu mee identificeren over soms het belang om te kunnen lezen wanneer je eigenlijk niet iets van moet zeggen. Jacobus 1:19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Weet je wat ik leerde? Als je iets uitspreekt en je hebt een conflict en je gaat het gesprek aan, dan heb je de potentieel om elkaar beter te begrijpen, om elkaar te leren kennen en om dichter bij elkaar te komen. En dat is echt super fijn. Is de moeite waard, dat moet je echt doen. Maar als je iets uitspreekt, heb je ook de potentieel dat je afstand creëert. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, dat je dacht, ga gewoon lekker uitspreken en je spreekt het uit. En eigenlijk doet het de relatie niet echt veel goed. Dan ben je daarna, na het gesprek, nog verder van elkaar verwijderd. En dat is soms heel moeilijk om te weten. Weet je, is dit een moment om te spreken of is dit een moment om te zwijgen? Dus ik heb een paar tips en een paar ideeën. Allereerst zou ik zeggen, als je iets wil uitspreken bij iemand, doe dat alleen maar als de persoon daar iets mee kan. Weet je, want soms willen we dingen uitspreken puur voor ons eigen gevoel. Maar als de persoon daar niks mee kan, dan zijn ze alleen maar gefrustreerd of alleen maar ontmoedigd. En wat ook kan gebeuren is, soms spreek je iets uit, als het een beetje vaag is, kan de persoon daar ook niks mee, als ze het niet kunnen veranderen. Ik moet opschieten. Nog een tip, spreek alleen maar iets uit als ze iets van jou kunnen ontvangen. Want soms zie je iets, maar weet je, eerst moet er een vertrouwensrelatie zijn. Eerst moeten ze het van je kunnen hebben. En misschien zie je iets, maar jij bent gewoon niet de persoon om het te zeggen. En ik heb een verhaal eigenlijk, dus iets later, van een goede vriendin van mij in de kerk. En op een gegeven moment liep het een beetje stroef tussen haar en mij. En er gebeurden wat dingen en ik probeerde met haar erover te praten en het ging eigenlijk niet goed. En ik ging met mijn pastor daarover praten en ik zei, weet je, ik denk, ik wil eigenlijk gewoon een goed gesprek met haar aan. En want zij was ook in leiderschap, we waren allebei in leiderschap. Ik zei, ik wil eigenlijk echt gewoon het uitpraten met haar. En mijn pastor, ze luisterde naar het hele verhaal en ze zei, nee, dat is geen goed idee. Dat moet je niet doen. Ik zei, maar ik wil het zo graag. Ik wil zo graag gewoon zeggen wat op mijn hart is. En zei, nee Nicola, nee, je gaat de relatie gewoon kapot maken. Dat moet je niet doen. Dus ik ging naar Lucas. Ik zei, Lucas, pastor zo en zo zegt dat ik niet met haar moet spreken. En hij zei, nee, dat moet je niet doen. I'm like, okay. Twee mensen. Nou, het werd nog erger. En toen ging ik naar een andere pastor. Ja, okay, dat doe ik ook soms. En de andere pastor zei ook, Nicola, je moet niet dat gesprek aangaan. Nou, ik moet zeggen, ik vond het zo moeilijk. Ik voelde eigenlijk alsof ik een beetje aan het liegen was. Alsof ik niet mezelf was. Maar goed, als 3 mensen die zo dicht bij me stonden zeggen, nou, dat gesprek moet je niet doen, heb ik het niet gedaan. Met veel pijn in mijn hart. En er was natuurlijk een bepaalde afstand dan. Want weet je, zij wist niet precies wat ik dacht. En ik wist ook niet precies wat zij dacht. Maar, oké, een paar jaar gingen voorbij. En ik merkte dat we weer wat dichter bij elkaar groeiden. En ik kan nu zeggen, echt in eerlijkheid, ik weet, als ik dat gesprek toen was aangegaan, had ik de relatie gewoon kapot gemaakt. Ik denk niet dat er ooit weer kans was op vriendschap, want zij was niet klaar met te horen. Het ging over allemaal dingen waar zij niks aan kon doen. En de hele situatie was te gespannen. En ik ben heel blij nu, zoveel jaar later, dat ik dat gesprek niet heb gehad, dat ik heb geluisterd naar mijn pastor, want we zijn nu wel weer goede vrienden. En nog mooier, ik hoorde haar laatst aan het praten en spreken over dat gebied, dat seizoen in ons leven, weet je, waar ik zoveel moeite had. En ik merkte dat God zo'n ongelooflijk goed werk in haar had gedaan. Dat heel veel van de dingen die ik wilde zeggen, had ze eigenlijk vanzelf al met God en onder de mensen om mij heen opgelost. En ik denk, oké, God heeft dus een veel beter werk gedaan dan wat ik had kunnen doen. En daarom is het belangrijk om soms dingen niet uit te spreken, maar simpelweg gewoon ervoor bidden. Door bidden kan God genezing brengen en hij kan mensen ons hart zachter maken. En hij doet zijn werk en dat is het mooie van de kerk. En daarom denk ik dat vrede, misschien wereldvrede, ik weet niet of we het ooit gaan zien, maar in de kerk, ik geloof dat vrede wel mogelijk is, omdat we het niet alleen doen. We doen het niet alleen maar met onze eigen wijsheid, maar we hebben de Heilige Geest die in ons werkt. Die werkt in jouw hart en in mijn hart om ons liefde te geven voor elkaar en om ons wijsheid te geven van, hey, nu moet ik even dat gesprek hebben, nu moet ik het even niet hebben. En zo werkt God in ons om vrede te laten ontstaan. Dus kan ik je daarmee bemoedigen als je weet, ik moet het niet zeggen. Ouch, dat is voor mij, wat een vervelend punt. Weet je, heb moed. Hou het dan vol, want laat God gewoon zijn werk doen. En, oké, ga nog even snel. Ik heb nog 1 tip, oké, dan gaan we verder. Over wanneer moet ik niks zeggen? En dat is als je boos bent. Oké, ik kan heel veel spreuken voorlezen, maar we hebben geen tijd voor. Over hoe boosheid dingen kapot kan maken. En als je iets moet uitspreken, doe het dan ook nooit over de WhatsApp. Of over de e-mail. Oké? Dit is eeuwigheid, wijsheid voor de 21ste eeuw. Eeuw van social media, oké? Want als iemand je, weet je, op een app of op een WhatsApp bericht of op een e-mail, is het altijd zoveel harder. Is altijd zoveel, het komt zo zwart-wit over. Je hoort de persoons toon en ik denk dat je hoort de persoons toon niet, wil ik zeggen. En ik denk dat we allemaal weten hoe dat voelt als je zo'n bericht krijgt. En ik moet zeggen, in de tijd van dat ik leider was van de worship team toen, kreeg ik heel veel boze e-mails. Dus op een gegeven moment had ik echt een strategie nodig. Maar op het moment dat je dat ontvangt, denk je gelijk, oh, dit wil ik zeggen. Oh nee, ik kan het nog pittiger maken. En dan als je de wijsheid hebt om het niet te sturen, dan lig je in bed at night. Oh, dit is wat ik ga zeggen. Maar weet je, als je de persoon recht voor je neus hebt, of als je ze opbelt en je denkt, ik ga nu zeggen wat ik daarvan denk. Ik weet niet of je dit hebt meegemaakt, maar is het bijna altijd echt een stuk milder. Op een gegeven moment al die keiharde dingen die je wilde op de app gooien, op een gegeven moment zeg je dat niet en je zegt het net even wat redelijker, omdat je beseft dat je te maken hebt met een echt persoon die ook gevoelens hebt en je hoort een toon. En heel vaak, ik heb het zo vaak meegemaakt, dat terwijl je eigenlijk een grote ding op de app of e-mail wilde zetten, als je de persoon gewoon belt, dan is het heel vaak in 5 of 10 minuten uitgepraat? Is het opgelost? En het klinkt heel simpel, maar je wil niet weten hoe vaak ik nog tegenkom dat volwassenen, mannen en vrouwen dingen proberen uit te praten over de WhatsApp, de e-mail. En het werkt gewoon niet. Dus als wij wijze mensen willen zijn en vrede willen brengen in ons leven, als je zo'n soort mail of WhatsApp krijgt, weet je wat we moeten doen als christenen? Is eerst bidden, dan goed naar onszelf kijken en dan zeggen, zullen we morgen hier even over bellen? Dat is het antwoord. Want wanneer je even de tijd neemt, je wordt rustig en dan bel je elkaar. Dan in plaats van een groot ding, wordt het gewoon beperkt. En je spreekt het gewoon uit en is het heel, heel vaak, leidt dat gewoon snel tot vrede. Oké, is het niet te praktisch? Is het goed vanochtend? Gewoon praktisch in de kerk. Hoe leven we in vrede met elkaar? En mijn allerlaatste punt, en dit is super belangrijk, want zonder dit punt is eigenlijk, heeft alle communicatie helemaal geen nut. Is het belang van nederigheid. Mijn laatste punt is wijsheid, is nederigheid. Spreuken 13:10. Bedweters maken ruzie. De NBV is zo heerlijk, gewoon bedweters, hè? Wie goede raad te harte neemt, is wijs. Weet je, je hebt nederigheid nodig om iets op de goede manier te brengen. En je hebt nederigheid nodig om iets op de goede manier te horen. Je moet nederig zijn om te horen wat iemand tegen je wil zeggen. En heel vaak als iemand iets tegen je zegt, dan wil je gelijk, boom, reageren van, oh, dit kan niet. Maar wijsheid zegt, blijf gewoon rustig. Zeg, dankjewel, ik zal erover nadenken. En misschien denk je daar 1 seconde over na en denk je, ja, ga er helemaal niks mee doen. Maar misschien als je reflecteert en denk je, hey, is het wel een kern waarheid in wat de persoon zegt? Mijn allerlaatste worship team verhaal, want dat maakt het echt mee. Ik was een keer echt, ik weet niet, 20 minuten te laat of zo, bij de bandoefening. En diezelfde jongen, die drummer, die zat er gewoon te wachten. En ik had helemaal niks laten horen. Nou, hij was zo boos op mij. Hij had echt bam, 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 bam. Hij zei, als het nog een keertje gebeurt, dan stap ik eruit. Nou, ik vond de manier waarop eigenlijk helemaal niet zo fijn. Maar hij had wel een punt. Ik bedoel, ik was wel 20 minuten te laat en ik had helemaal niks laten horen. Dus je kunt zelfs leren van slecht gegeven feedback als je de nederigheid hebt om het te ontvangen. En weet je, met nederigheid, dan staan we open voor elkaar. Staan we open voor communicatie. Staan we open om met elkaar in vrede te leven. Ik wil eindigen eigenlijk met dezelfde tekst waarmee ik begon. In Romeinen 12, 16, 18. Waar staat, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen. Ja, als de band naar voren kan komen, dank je. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. En weet je wat ik heb geleerd? Is op een gegeven moment, ik moest gewoon een beslissing maken. Hoe wil ik zijn en wie wil ik zijn? En soms als iemand je niet goed behandelt, dan de neiging die we hebben is om het gewoon gelijk even terug te geven. Weet je, jij stuurt mij een boos bericht, stuur ik jou een boos bericht. Jij spreekt mij respectloos aan, spreek ik jou respectloos aan, want jij verdient het niet. Maar liefde, echte liefde en de vrede die God ons vraagt om te brengen bij elkaar, is ik spreek jou liefdevol en respectvol aan, of je het verdient of niet, omdat ik een liefdevol en respectvol persoon wil zijn. Dus wij doen het, eerst je doet het voor jezelf. Misschien ben jij bot, maar ik ga niet bot doen, want ik wil niet een bot persoon zijn. Misschien spreek jij kwaad, maar ik doe niet kwaad, omdat ik geen kwaad wil doen. Voor mezelf, maar ook voor God die van mij houdt. En wanneer we op die manier elkaar te beginnen te benaderen, dan zul je merken dat jouw houding en hoe jij staat in een relatie, dat het verandering brengt in de relatie. Dan zul je merken dat jij liefde brengt in een relatie. Dat in plaats van de boel te escaleren, ben jij degene die het koelend water eroverheen gooit en die zegt, hey, verlos het wel op. Komt wel goed. Weet je, we hebben wel even een conflict, maar we komen er wel uit. We komen er wel uit en het is oké. Laten we een kerk zijn waar dat de woorden zijn die in ons mond zijn. Laten we een kerk zijn die vrede brengt in de relaties om ons heen. En ook hier in de kerk.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.